Armand Schreurs, fijn u eens in levende lijven te ontmoeten.
Ja, ik leef nog.
Ja, ik heb al veel over u gehoord. Ik heb u vroeger als kind op de radio gehoord. De mythische Armand Schreurs, de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. En hier dan nog, aan de Rodenbachstraat. Hoe is het om hier terug te zijn?
Ja, dat is natuurlijk toch wel een heel stuk van mijn leven. Dus het is voor mij een bijzondere plek. Ook omdat het gebouw nog helemaal intact is. Het is niet verbouwd of... Nee, alles is er nog zoals destijds. En dan moet ik even kijken, want omdat ik Armand heet, keek ik altijd naar Armand Predom. Die had daar een monument.
Ah, in het stadspark. Ja.
Ik zie dat hij er nog staat.
Hij staat er nog.
Voilà,
hij staat
dus het is nog helemaal gelijkend geweest. Dus.
Zeg, al lang weg uit Limburg. Je woont in Brussel tegenwoordig.
Ja, maar ik kom nog genoeg in Limburg. Hè. Limburg is niet uit mijn hoofd en uit mijn hart. Hè.
Limburg, dat gaat nooit uit iemand zijn hart. Word je nog veel aangesproken als je rondloopt in Limburg?
Ja. Dat is zo. Dat is ook goed. Dat betekent ook dat de mensen er een fijne herinnering aan hebben.
Jawel.
Dus ik ben daar wel... ik word er heel vaak op aangesproken.
Ja.
Op allerhande grappen en figuren en wat dan ook, wat hier allemaal werd uitgezonden.
Het heeft toch iets betekend, hè, destijds?
Ja, maar de tijd was natuurlijk onvergelijkbaar met nu. Er was geen internet, dus er waren geen online uitzendingen. Er was amper concurrentie.
Ja.
Wij lachten toen in de tijd met vrije radio. Dat kwam op. Dat was dus nog ver voor... andere radio-actualiteiten, dus ja. VRT speelde toen eigenlijk alleen. Hè.
Ja. We gaan herinneringen ophalen. We gaan naar binnen nog eens terug naar de Rodenbachstraat. Klaar voor?
Ik ben helemaal klaar. Ik ben benieuwd.
Allee, ga maar.
Met deze podcast gaan we terug in de tijd, naar 1947, toen de eerste uitzending van Radio 2 Limburg door de huiskamer klonk.
Bij leven en bij welzijn...
Toen heette onze zender nog Gewestelijke Omroep Limburg. Sindsdien bouwden we een rijke radiogeschiedenis op. Presentator Daan Masset haalt in de oude studio's in de Rodenbachstraat in Hasselt anekdotes op. Samen met bekende stemmen uit het verleden. Met de radio-iconen van weleer.
Bij leven en bij welzijn.
Armand Schreurs is een bekend poppenspeler. Zijn poppen Tien Kwaks en Leon van het Milieu werden een vaste waarde op de radio. Later vertolkte Armand Schreurs de figuur van Firmin van de Put, een brutaal gebekte boer uit Groningen, en Jacques Spaas, de chauffeur van de minister, die stevast de sappigste staatsgeheimen verklapte.
Wat deed jij als jij hier aankwam in dit gebouw? Waar ging je dan naartoe?
Altijd natuurlijk naar de rechterkant waar de redactie zat.
Mm-hmm.
Waar de programmamakers zaten. Dat was eigenlijk onze vaste wandelweg. Hè.
Ja, ik kwam altijd langs hier binnen, langs de hoofdingang.
Ja, altijd langs hier. Ja. En daar zat dan iedereen eigenlijk hier trapje af, linksaf. En dan daar zat iedereen die programma's maakte.
Ja, en als je dan naar ochtendkuren moest op zaterdagochtend?
Dan moest ik hier eerst komen bij de techniek hier achteraan. Dan moest ik hier in dat... glazen hok in die bokaal moest ik mijn tekstrap maken, want dat waren altijd heel snelle reacties op wat de praatgasten verteld hadden. Dus
okay.
dat was allemaal een soort improvisatieact. En dus ik maakte hier achter het raam, maakte ik heel snel de tekst en met vragen en antwoorden. En als ik dan het podium opkwam, dan kreeg Luc Verschuren de tekst en dan wist hij welke vragen hij moest stellen. Maar dat ging dan over de mensen die ze net ervoor geïnterviewd hadden.
Dus eigenlijk hier in dit lokaaltje, wat nu tegenwoordig een keukentje is geworden.
Toen stond daar geen pombak in de tijd. Nu staat er een pombak, zie ik. Hier zat ik dan en ik volgde de uitzending. En ik moest dan replieken maken op wat de praatgasten verteld hadden.
Ja. Want beschrijf misschien eens wat je van hieruit ziet.
Ja, dit was een studio. Hè? Dus hier... Hier zat ik dan aan de tafel van de studio. Ik zag dus daar hier het hele publiek. Die zaten allemaal te ontbijten. Wel tevreden Vlaamse mensen die op zaterdagmorgen ontbijt krijgen van de VRT. Stel u voor. En dan zaten de praatgasten daar op een klein podium met Luc en Dirk.
Ja. En zagen sommige luisteraars of gasten, zagen zij jou dan ook hier al zitten achter het raam?
Ja,
daar.
Niet echt, want ik deed hier het licht nooit aan. Ik vond dat ik dat allemaal in de coulissen moest in elkaar steken. Maar ja, hier had ik zicht op alles wat er gebeurde.
Ja.
Dus dat was de ideale plek. Maar natuurlijk, het straffen aan Luc Verschuren was... Die kreeg de tekst in handen en die kon dan meteen met mij spelen. Daar stonden dan, laten we zeggen, 5-6 vragen op die hij dan moest stellen. En ja, we konden niks afspreken. Dus het was iedere keer, dat was ook de kick natuurlijk, hè. We konden totaal niks afspreken. We moesten meteen proberen het publiek aan het lachen te krijgen.
Ja.
Met ja, opmerkingen.
Ben je hier ooit nerveus geweest? Dat
nee,
je dacht
dat mag,
van...
Nee, dat mag niet. Hè. Het is een kwestie van concentreren. Nervositeit helpt niet.
Je had altijd wel inspiratie genoeg.
Ja, het is gesprek. Focus altijd. Ja, maar kijk, we weten natuurlijk wie is de gast. Hè. Als we nu zeggen, morgen komt hier zitten Mark van Ranst. Dan heb ik al een paar dingen over Mark van Ranst in mijn hoofd. Die ik altijd wel kan gebruiken. Maar dan hangt het er nog vanaf wat hij concreet zegt. Hè?
Ja. En dan op het moment zelf liep je terug deze kleine studio uit.
Dan moest ik hier naar de achterkant lopen. En hier is dan het trapje. En hier stond ik dan klaar als ik werd aangekondigd.
Je werd ook aangekondigd?
Ja, ja. Dat moest ik, ja. Dat was dan, kwam er ook applaus. En dan liet ik de mensen een keer Wendy roepen. Hè? En dan was iedereen op temperatuur, dan konden we beginnen.
Hoe vaak heb je hier achter dit deurtje gestaan om de studio binnen te lopen?
Ja, hoe lang is dat geweest? Een kleine 10 jaar. Hè?
Ja. Hoe is het om hier nu terug achter dat deurtje te staan? Komt het toch een beetje terug?
Ja, omdat niks veranderd is. Dat is natuurlijk het unieke aan deze plek. Hè? Het is bijna, voor mij bijna of ik naar een museum kom. Ja. Museum van mijn eigen leven.
Ja. Ah, wel, ik zal de deur nog eens voor jou openen. Ik weet niet of er toen iemand was.
Nee, dat moest ik zelf... allemaal zelf doen.
Ah, wel, ik zal het nu voor jou doen. De deur nog eens open doen. En is ook dit beeld hetzelfde als je dan de publiekstudio binnenloopt?
Helemaal. Dus daar stond alleen nog een klein podium dus waar de praatgasten zaten. Maar voor het overige zat dat hier vol met mensen die hier op zaterdagochtend kwamen.
En die waarschijnlijk blij waren dat jij er dan was, want dan konden ze lachen.
Dat was toch de bedoeling. Dat was de bedoeling.
En welke sfeer komt er terug als je hier nu terug staat? Het is natuurlijk heel stil nu.
Dat was een perfecte publiekstudio die we hier hadden. Ik vind dat nu nog altijd. Hè. Dat is echt een perfecte, uitgeruste studio om dit soort radio te maken. Mm-hmm. Niet te groot, niet te klein. Heel apart. Ook, het is natuurlijk een gebouw geweest van de koolmijnen. Mm-hmm. Dus het is ook gebouwd nog voor onze tijd, zal ik maar zeggen. Maar heel die sfeer zit er nog in van, net na de oorlog, hè, vind ik.
Als we hier binnenlopen, je kijkt meteen naar dat podium. Ik had gedacht, daar zal alles wel gebeurd zijn, maar dat is niet zo. Jullie zaten niet op het podium.
Nee, maar ik heb ook wel eerst een aantal jaren samen met Luc Verschuren Sportcafé gedaan. Mm-hmm. Dus op zondagnamiddag, dat is nu ondenkbaar. Dus we hadden een live-uitzending van 5 tot 8 zondagnamiddag. En dus de sportvedetten van het hele land kwamen naar hier voor 2 blokjes radio, 2 keer 5 minuten. He? Dus voor de oudere luisteraars, Jan Keulemans, Mark de Grijze, Frankie van der Elst, die kwamen uit Brugge, die speelden bij Club Brugge, en dat waren toen daar de grote namen, die kwamen tot hier voor 2 keer 5 minuten radio. Ja. Die zouden nu zeggen, Skype het maar. He? Dat was eigenlijk onvoorstelbaar. Zelfs ooit kwam het zover dat mijn buurvrouw, die had een dochter, en die liet weten aan de directie, ja, onze dochter heeft een liedje gemaakt, mag die dat komen brengen? En toen heb ik nog mijn buurmeisje, ik denk dat ze 14, 15 was, hier nog geïnterviewd. Axel Red. Eerste keer Axel Red, ik zie ze nog staan. En die was wij woonden op nummer 10 en zij op nummer 34. Dus ik kende haar vader goed en ik kende haar moeder. En Axel Red is hier begonnen.
En kijk nu.
Ja.
Dankzij jou ook?
Nee. Geen verdiensten aan. Ik kan niet zingen. En dan één keer was, als ik naar de tuin kijk, moet ik voor de rest van mijn dagen eraan denken.
We gaan eens kijken, de gordijnen.
Eurosong Festival. Dus om het jaar, ofwel zendt de VRT iemand, ofwel de Franstalige. En hier, ik zie hem nog binnenkomen, dat was zo'n dikke Italiaan, het Luik. En die zei, ja, en ik ben manager en mijn zangeres die gaat naar het Eurosong Festival. Niemand kende die, want dat was iemand die door RTBF was aangeduid. En mijn zangeres gaat naar het Eurosong Festival en niemand wil dat die in het programma komt. Hey, Le Flamand, en die was heel kwaad. Niemand zond dat kind uit. En wij zeiden, ze mag komen. Dat meisje komt hier zingen. Songfestival, die won het Songfestival. Sandra Kim. Toen zei die Italiaan, ik kom nu terug naar jullie. En dus zij als verse winnares van het Songfestival kwam naar hier. Toen in heel die tuin die we nu zien, die stond helemaal vol mensen. Helemaal. En toen zijn we nog na de uitzending hier gaan staan op het terras met microfoons, heeft ze de mensen nog toegesproken. Heel de tuin stond vol.
Ziet het er nog hetzelfde uit, die tuin?
Ja, het was toen wel beter onderhouden, maar bon, het is toch nog... Ik kan het mij nog allemaal...
Je herkent het nog.
...voor ogen zien. Ja. Maar ik zie wel de mensen er nog altijd staan. Ik zie ook die kwaaie Italianen nog binnenkomen, want niemand wil ons. Wij gokten. Gegokt en gewonnen.
Je hebt hier radio gemaakt, altijd met publiek erbij. Zie je het publiek ook nog zitten hier altijd?
Ja, goed lachse mensen met een pistolet in hun mond. Ik zie het nog allemaal. Want dat was voor ons altijd moeilijk, want die mensen waren aan het eten terwijl wij hier de aandacht moesten houden. Ja?
Armand, voor mij ben je eigenlijk gewoon Firmijn van de Put. Zo herinner ik mij jou uit ochtendkuren, begin jaren 90. Maar jouw verhaal is begonnen als sportverslaggever.
Ja, ik was sportjournalist bij twee kranten. En toen begon hier een radioprogramma. En toen werden Ivan Martens en ik gevraagd om dat programma te maken. Dat ging op garmen over 10 minuten per week. Hè. Dus dat was in feite een heel kort programma waarin wij... Ja, 2 of 3 korte interviews deden over de sportactualiteit op vrijdag. En dus zo is dat in feite begonnen. 10 minuten hoog, nu een kwartier was het zelfs niet. En dat was elke dag, had een andere regionale zender dat sportprogramma. En dan op vrijdagavond was er nog een soort algemeen programma vanuit Gent. En daar werd hij dan ook voor gevraagd. En zodoende begonnen we eigenlijk helemaal met sport, ja.
Ja. En in 1980... Ben je dan samen met Michel Ilse gestart met de vlag en de lading?
Ik was intussen in Hasselt begonnen met mijn poppenkast. En toen heb ik eens poppenkast gespeeld op een radiofeest. En toen zei men, dit moet op antenne komen. En toen begon een nieuw programma van Michel. En dan heb ik daarin gecreëerd Radio Victoria. Dat was toen de tijd van de vrije radio's, de illegale vrije radio's. En toen zeiden we, weet je wat, we gaan er ook een creëren binnen een VRT-programma. Met de stemmen van mijn poppen. En dat was dus Radio Victoria. Het was eigenlijk vergelijkbaar met wat nu de ideale wereld is. Als ik kijk naar de ideale wereld, dan zie ik dat is de geest, de context waarin ik dat maakte. En wij hadden dan geen studiogasten, maar wij hadden natuurlijk... Uit interviews haalde ik allerlei quotes. Zodoende leek het ook of die te gast waren. Hè.
En hoeveel typetjes had je in het begin? Hoeveel poppen had je dan?
Ja, dat waren dan 2 poppenstemmen. En dan, als ik andere stemmen nodig had, soms deed ik al eens een stem meer. Maar soms haalde ik er ook iemand bij. En zo is er natuurlijk in mijn leven een heel raar figuur geweest, namelijk Chef van Wing. Die was directeur van de gevangenis in Hasselt. Maar die man, die ging in cafés, ging die Louis Armstrong imiteren, als directeur van de gevangenis. En dus wij hadden elkaar leren kennen. En die voerde ik vaak op als typetje. Dat was toen de Falklandoorlog.
Ja.
Engeland tegen Argentinië. En wij hadden dan als enig programma een Engelse generaal in de uitzending. En dus hij kwam dan vanuit de gevangenis naar hier. En hij speelde dan Engelse generaal op een foutloze manier.
Hier werden in dit gebouw nationale programma's gemaakt, regionale programma's gemaakt. Waar zijn jouw typetjes begonnen? Regionaal of nationaal?
Nee. Ja, de poppen nationaal meteen, want toen was er nog geen ontkoppeling. Dus de poppen was meteen, dat was meteen nationaal. En Firmijn van de Put is dan eerst regionaal begonnen.
Ja, je hebt heel wat typetjes gehad, Armand, maar de meest bekende is misschien toch wel deze.
Ik heb me nog nooit niet zo ongemakkelijk gevuld, hoor. Ik ben 87, want ik heb dus deze morgen niks kunnen eten, hoor. Juist een jat koffie en Irma Adop speciaal voor mij aan te moedigen. Pistolees gekocht, een zandwisje. En ze zei voor mij, goed dan nou de kistbrouw en zo. Hè. Ja, ik ben dan gegaan, daar zijn nog wat kwaddelen geweest. Voor bij de partij van die onhuizelier, de witte lees van Jeff. Voor grote kwaddelen, maar nou, alles is voorbij op dit moment. En dus daar is nog niet gedaan betellen. Want daar is dus een advocaat, die moet komen van Borgloen. Dat is door de voorzitter van een stembureau. En die was nog in Loen en tellen. En die moest dan naar Vrolingen nog die kies komen openmaken. Want als die er nog niet bij is, kunnen ze die kies niet openmaken. Ja, die waren in Loon gaan tellen. En dan, je weet weer dat geen op kosten van de keizer worden een diner. He, die kregen dan een diner, die van het stembureau. Ja, die zitten dan niet in een frituur met een servola, hoor.
De legendarische boer, Fermijn van de Put natuurlijk.
Ja,
herinner je dit fragment nog?
Nee, helemaal niet. Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Dus wij hadden vroeger een tuinman hier, hè, in een prachtige tuin van de Rodenbachstraat, Albert Delsaar. En die, van hieruit mijn groeten voor hem, die is van Welle. En dus ik heb die altijd horen spreken en eigenlijk heb ik die geïmiteerd. Dat is het geheim van Fermijn van de Put.
Dus Fermijn is gebaseerd op de tuinman van de Rodenbachstraat.
Ja, dat was de man die ons altijd inspireerde. En iedereen was hier bezig met programma's en met nieuwe cd's of platen toen nog. En interviews, dit en dat. En dan kwam iemand uit de tuin die zei, ja, daar hangt de lente in de loog en de bloemen. En, dus dat was een soort heel andere wereld die hij binnenbracht. Nu hoor ik wel, ik probeerde toen meer echt plat te spreken en ik heb natuurlijk later moeten schaven aan de taal toen het nationaal ging. Hè.
Ah ja.
Het wordt goed weer. Hè. Vroeger zei ik het joont goed weer, maar ja, het joont, dat is buiten Limburg onbegrijpelijke taal. Hè.
Ja, moest je bijschaven.
Ja, heb ik moeten bijschaven. Ja.
Maar vanwaar is het, geïnspireerd op de tuinman, maar vanwaar is het idee gekomen om Boer Fermijn op te voeren?
Dat komt omdat toen Clouseau ging naar het Songfestival, dat was in Rome. Ik denk in 1991, als ik het goed heb opgezocht. En zijn we verloren. Enfin, ze wonnen niet, met andere woorden. En toen heb ik ineens Fermijn gecreëerd. Die had een huilende dochter, Wendy. Die was doodongelukkig dat Clouseau het niet gewonnen had. Dat was het eerste Fermijn-stukje.
Had je toen al door hoe legendarisch Fermijn van de Put zou worden?
Nee, dat moet allemaal groeien. Hè. Dat is, dat weten we nooit vooraf. Ik heb dat ook nooit geweten, hè.
Want tegenwoordig, als je iets lanceert, komt op sociale media, je ziet meteen of er reacties komen, positief, negatief. Kreeg je daar toen meteen reactie op?
Ja, dat kwamen soms, ik durf het nu bijna niet meer zeggen, gele briefkaarten kwamen daar. Ik heb altijd geleerd in het leven, iemand die een gele briefkaart stuurt, die moest eigenlijk lang kwaad blijven. He, want die is kwaad, die schrijft dan dat neer. Ik weet ook nog iemand uit het onderwijs, ik zal niet zeggen van waar. En die man heette Hendricks. En die had als onderwijzer, kreeg die in de school de bijnaam De Groene Hendricks. En die heeft mij heel kwaad een gele briefkaart gestuurd. Dat hij het beu was, dat hij door heel de speelplaats werd nageroepen voor Groene Hendricks. En dat iedere dag opnieuw. En die man was over zijn toren. Ik heb die kaart nog lang bewaard.
Ja, De Groene Hendricks had niet meteen de beste naam in jouw stukken, hè?
Nee, dat was de buurman. Dus Fermijn had een buurman, Hendricks, en die was dan groene jongen. En dan kon ik me daar tegen afzetten en daarom heette die De Groene Hendricks.
Dames en heren, zitten heren. Ik krijg het niet over mijn lippen, maar ik moet het toch verhogen. Zitten heren, mensen. Van mensen is misschien overdreven, maar... Zit her volk tussen dat... Gewoon even onpasselijk. Hendricks heet. Het is niet waar. Kunnen de twee rapste Hendriksen naar boven komen, waar? Oh, twee BF. Oei. Nog een. Twee BF en een bok. Goed. Nog een Hendrik. Je hebt een groene jas aan. Geen handje. Goed, ik ga hier voet staan, want ik ga dat zo wijd vanavond als mogelijk is.
Later is dat figuur, je zei het al, ben je wel nationaal gegaan, dus je hebt ook het dialect moeten aanpassen. Werd het echt niet begrepen?
Ja, maar zoals ik net zei, hè, als ik zeg het wordt mooi weer en als ik dan zei het jont, schoon weer, ja, dat begrijpt buiten Limburg niemand, dus ik moest toch het afstoffen, ja.
Ja.
Dan gaat het om de klinkers heel lang rekken, daar gaat het dan over. Hè. Natuurlijk, dat zat zeker in het begrip de hond, hè. Dat zei ik elke week. Daar riepen de mensen mij ook mee na. De hond, hè. De grond, zeiden ze in West-Vlaanderen zelfs. Hè. Hoe gaat het met de grond? dus het rekken van de klinkers, daar zat het eigenlijk in.
Waarom is die zo populair?
Een Limburger met een grote mond, dat is zeer atypisch. Denk ik. Want voor mij was de grote mond die iedereen zijn zaligheid gaf. En dat was eigenlijk echt on-Limburgs.
Ja.
Dus die was het tegendeel van de bescheiden Limburger. Integendeel, hij was de Limburger die de grote mond had van de Antwerpenaar, om het zo maar uit te leggen.
Ik heb ook de indruk dat je daar ontzettend hebt in kunnen uitleven.
Ja, ik kon ook alles zeggen. He, we hadden hier praatgasten. Ja, hier kwam werkelijk iedereen kwam hier. Hè. In heel de showbusiness kwam iedereen langs. Uit de politiek kwam iedereen langs. Uit alle werelden zat hier altijd iedereen. En ik kon die dan, terwijl die hier nog op het podium zaten, kon ik die dan meteen lik op stuk geven. Soms kreeg ik ook nog antwoorden van die mensen. Dus ja, dat maakte het natuurlijk memorabel. Hè.
Ja. Als ik aan Fermijn van de Put denk, zie ik hem weer staan. Met de laarzen aan, met de stofjas aan. Had hij die hier ook altijd bij, hier in de
Rodemarktstraat? Ja, met sigaret. Brandende sigaret.
Het was altijd de hele outfit.
Ja, dat is nog een incident bij geweest. Wij hadden dan 2 zomers lang, hadden we dus ochtendkuren op televisie, vanuit het Amerikaans theater. Ik kom op met een brandende sigaret, het alarm ging af.
Het was live, denk ik. Hè?
Ja, ja, ook een zeer vervelend moment.
En hoe is dat afgelopen?
Ja, dat weet ik niet meer. Dat is heel snel uitgeschakeld, dat alarm.
Maar voor mij deed het sowieso heel goed, ook bij een live publiek. Als jij buiten kwam, of als voor mij buiten kwam, kwam er ontzettend veel volk op af.
Ja, 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 ja.
Zo is er een moment in 1992, heb ik teruggevonden, bij Café Marie-Louise.
Ja.
Een ware volkstoeloop.
Ja, toen was voor mij een jaar op antenne. En toen hebben we voor 1 keer gedaan in Vrolingen, waar hij dan zogezegd woonde. Vrolingen had het voordeel, het is heel klein en er was maar 1 café. Dus dat was meteen mijn café. Dan heb ik daar eens gaan kijken wat dat daar was bij Marie-Louise en dat viel mij geweldig mee. En toen hebben we dus iedereen eens uitgenodigd om daar naartoe te komen. Dat liep totaal uit de hand. Ja.
Had je jezelf voorgesteld toen je daar eens bent gaan kijken? Had je gezegd van, ik ben...
Ja, maar ze wisten toch al wel wie ik was, want ik had toch al wel wat media gehaald toen. Hè. Ja. Ja, ja.
En kon ze ermee lachen?
Ja, ja, absoluut, want die hebben altijd vrij veel toeristen gehad daardoor.
Ah, serieus? Mensen die voor mij kwamen zoeken?
Die zaak heeft daar jarenlang goed op gedraaid, ja.
Je kan je hoofd nog laten zien in Vrolijk.
Ja, ja, en ze hadden trouwens van mij een soort van schilderij gemaakt op de garagepoort. Dus, wat een eerbetoon. Als de poort open ging, dan was ik onzichtbaar. Hè? De poort moest dicht zijn. Hè?
Armand, naast Vermeij, ook een gekend typetje van jou, Jackie Spaas.
Nu moet ik zeggen dat het dus deze week geweldig, ik moet zeggen, geweldig is tegengevallen. He, zoals je weet, minister Pinkst, die was dus naar Auschwitz gegaan. Dus die heb ik de hele week niet met een auto gezien. Dus zat ik nog in mijn auto met 2 ministers op overschot. Het is te zeggen, Theo Kaartermans en Johan Sauers. Uitgerekend, die twee hebben deze week ruzie en kwaddelen gekregen binnen de Vlaamse regering. Je weet, ze zijn gevallen. Hè? Trouwens, vandaag kwamen ze nog de auto binnen met dat weer. Ze waren al mestnat van de auto binnen te komen. Hè? Maar dat is het enige wat er over mest werd gezegd. Dat ze zeiden, Jackie, we zijn mestnat. Maar voor de rest hebben die elkaar geen woord meer gewisseld. Laat staan, een blik. Hè?
Jackie Spaas, de chauffeur van de Limburgse ministers. Ook een typetje van jou. Waar is dat vandaan gekomen?
Ja, ik vond dat ik toch als Hasselaar... Het werd ook hoog tijd om eens te lachen met de dikke nekken van Hasselt. Dus ik dacht, ik moet een soort dikke nek van Hasselt creëren. En bovendien, er waren nogal wat Limburgse ministers toen. Ik dacht, we moeten elke week die ministers op de hak nemen. En dus vandaar dat het typetje werd gecreëerd. De chauffeur van die ministers die afspraken aan het Klaverblad van Lumme. En daar moesten die allemaal samenkomen. En dan reed ik die vandaar naar Brussel. Dat was eigenlijk het idee.
Ja, want het was telefonisch. Jij belde altijd in de studio.
Ik was dan zogezegd aan het Klaverblad van Lummen aan het wachten op de ministers, maar ik zat gewoon thuis. Dat was trouwens 8:15.
Ja. En waar haalde je inspiratie ook uit de actualiteit?
Ah ja, wat er in die week gebeurde. Trouwens, nu zou de tijd zelfs dankbaarder zijn dan destijds. Want nu zitten we met Soual Demir, met Wouter Beke, met Mirjam Ketier en met Lydia Peters. Nu zou er nogal wat gebakkeleid worden in de auto. Hè?
En als je zin hebt.
Met 3 vrouwen en 1 man. Ja, Jackie Spaas zou het nu makkelijker hebben dan vroeger. Hè?
Misschien moet hij nog eens terugkomen dan.
Ja, voor een overzicht.
Ja, wie weet. Hoe reageerden de ministers daar zelf destijds op? Kreeg je daar reactie op?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ik zag die nu niet vaak, hè, maar die hadden dan medewerkers die alles iets lieten horen of zo. Die waren er natuurlijk mee bezig. Hè. Destijds had Theo Kellertermans de milieubox uitgevonden. Dus iedereen moest dan zijn batterijen in een milieubox steken, maar dat was eigenlijk een verhaal wat langs geen kanten liep. Dus was dat voor mij een continue bron van humor. Zo was dat bij iedereen wel wat. Hè.
Ja. Heb je ooit commentaar gekregen dat ze zeiden van Armand, dit kan echt niet, dit was erover?
Nee, nooit. Zo zijn politiekers niet. Die zijn blij dat ze genoemd worden. Die zijn eerder ongelukkig en kwaad als ze niet genoemd worden.
Kon jij daar alles in zeggen of heb je jezelf ook soms regeltjes opgelegd? Van, dit kunnen we nu toch net niet brengen.
Nee, ik kon alles zeggen. Want ooit zei Willy Klaas tegen mij, ja, ik blijf altijd in Brussel slapen op donderdag en ik hoor dat nooit. En wat is dat? Ik zit ook in die auto mee. En ik zeg, ja, ik dacht dus, die hoort het niet. Dus toen heb ik eens gezegd, ja, we waren onderweg in pan gevallen. En de magerste moest onder de auto kruipen. En dus Willy Klaas moest onder de auto kruipen en die bleef met zijn oren hangen aan de parchok. En uitgerekend die keer had Klaas gehoord. En toen zei hij, wat is dat dan van mijn oren en die parchok? Maar hij kon daarmee lachen. Iedereen kon er altijd mee lachen.
Maar je had ook goed contact met die politici dan?
Ja, maar het is zo. Die mensen zijn eigenlijk nooit ontevreden als die ook wat in humor aan bod komen. Hè? Want de mensen vertellen dan die dingen verder. Hè?
Armand, met jouw poppen heb je nooit een blad voor de mond genomen. Je hebt ook mensen dichter bij huis in het harnas gejaagd. Bijvoorbeeld, luister eens mee naar dit fragment.
Het was toch zo plezierig in eerste. Alsjeblieft, heren.
Heren, houd er rekening bij. Wij hebben een nieuw tribune moeten zetten. Die staat er toch niet voor 1 jaar. En voor volgend jaar in kad op te hemmen. Die staat er voor meer seizoenen, hoor. Je gaat het ons toch niet aandoen, zeker. Als we in tweede spelen. En dan komen die van Hoeselt met stront aan hun schoenen. En dan komen die ons tribune abimeren. We kunnen toch voor die match de tribune gaan sluiten? Heren, houd daar rekening bij.
Wat is dit wat we horen?
Ja, Sporting Hasselt promoveerde naar eerste klasse. Het was een geweldige verrassing. En zij haalden, nog altijd niet geklopt, het record van het minste aantal punten. Dus ze verloren eigenlijk elke week. Waardoor in het hele land een soort grappen ontstonden over Sporting Hasselt. Hè? De keeper kreeg zoveel ballen binnen. De keeper besloot om zelfmoord te plegen. Gaat op de snelweg staan, springt voor een camion. De camion onder hem door. Zo, dat soort grappen werden dan verteld. En, dus ik moest dan met de stem van de poppen ook aan meedoen. En dus daar was een heel nieuwe tribune gezet. Maar ja, ze gingen meteen terug degraderen. En in de tweede klasse stond Hoeselt. En vandaar dat ik dus vertel, ja, dan komt volgend jaar Hoeselt. Hè. Ik heb daar zwaar voor betaald, want ik heb 30 jaar lang niet in de Hoeselt mogen optreden.
Is het waar?
Ja, dat is allemaal bijgelegd nu, hè? Allemaal bijgelegd. Maar dus, het was toch, Hoeselt was toch laatslag, bestslag, moet ik zeggen. Ik heb toch dat moeten uitzweten. Maar ja. Kijk, we nemen dat allemaal met die grap op, hè? Die mensen ook. Hè?
Ja, het is bijgelegd, dat is
ja, het. Ja.
Je bent later ook nog in verschillende sportprogramma's opgedoken. Hè? Ook als interviewer, reportagemaker. En je hebt iets speciaals meegemaakt met trainer Jeff Liers.
Ja. We hadden zo'n programma van De Omroepen Samen op vrijdagavond. En daar werd mij gezegd, kijk, het is winterstop in voetbal. Ga iedereen eens interviewen over zijn hobby. En Jeff Liers, dat was de trainer, een echte tongenaar. Die sprak ook zo'n soort tongers. Ik was daar eigenlijk gek op. En die trainde dan ook tongeren. En die had tongeren naar eerste klasse gebracht. Dus Jeff was echt een tongeren, een soort icoon. En die verzamelde antiek. In tongeren zeggen ze antiek. En ik vroeg aan Jeff, mag ik u eens interviewen rond uw verzameling? En ik kwam bij hem thuis. Romeinse kassei en tongeren. Ik zie het huis nog staan. En Jeff leidde mij rond in zijn living. En hier heb ik porselein van Limoges. En daar een stoel Louis XV. En daar een stoel Louis XIV. En zo ging ik met hem rond. En we zonden het allemaal uit. De week nadien belde chef mij op. Ik geef nooit meer een interview over antiek bij me thuis. Ik zeg, nee chef, waarom niet? Er is ingebroken. Dus de inbrekers hadden dan ook gehoord wat hij allemaal had staan en liggen. En die hadden gewoon zijn deur geforceerd.
Ja, straf. Ja. En heb je hem ooit nog geïnterviewd?
Ja, 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 maar alleen over voetbal.
Nooit meer over antiek en over zijn privé. Armand, voetbaltrainers, Raymond Goethals komt dan meteen bij mij naar boven. Die heb je altijd geïmiteerd, graag geïmiteerd. Je woont nu in Brussel, daar zullen ze het ook graag horen, neem ik aan.
Ik spreek echt Brussels, dat kunnen we in Brussel niet veel zeggen, maar ik spreek het, hè, sans probleem. Hè.
Van waar is dat eigenlijk gekomen? Waarom Raymond Goethals?
Goethals die was trainer bij Standaard Luik. En vanuit Brussel bekeken ligt Luik achter Limburg. Dus ik moest dan vaak voor Radio 1 ook naar Standaard gaan. Die waren kampioen, niet te vergeten, met een hoop Limburgers. Met Erik Gerets, met Jos Daarde, Guy van der Smissen en zo verder. Dus, en dan hoorde ik daar Raymond. En dan bleek het dat ik zijn stemterbre eigenlijk ook had. En werd dat een soort hobby, omdat ik samen met Jos Daarde deed, om zijn echt Brussels aan te leren. En vermits ik voor de radio daar was, kon ik dat altijd op band opnemen en bewaren. En had ik dus een soort van taalles Raymond Goethals bij de hand. En op de duur ben ik begonnen met hem te imiteren in de uitzending. Hij vond dat zelf heel grappig. Dus wij op de duur kenden wij elkaar ook goed. En wat goed te vertellen van ma, wat goed te vertellen. Dat zei hij dan als hij mij zag. Doe, de echte Raymond. En, dus dat was eigenlijk heel grappig, want ik heb hem gekend tot aan zijn dood. We hebben eigenlijk altijd een mooi contact gehad.
Ja. Werd er vaak aan jou gevraagd om hem nog eens te imiteren?
Ja, heel vaak.
Hoe komt dat eigenlijk? Waarom?
Omdat, dat was natuurlijk iets heel aparts. Kijk, Brussel is onze grootste stad en het dialect is daar quasi onbestaande. Het is erfgoed. Als het ergens immaterieel erfgoed is, dan is dat toch zeker in Brussel. Dus bijna niemand sprak dat. En Raymond sprak dat consequent in de media. En hij was in de media eigenlijk de enige die die taal sprak. Hij kende ook geen andere taal. En vandaar dat hij natuurlijk een uniek figuur was. Stel dat er maar één figuur Antwerp zou spreken, dat kunnen we ons niet voorstellen. Ja. Maar met Brussel was dat zo. En hij sprak ook ongeveer dezelfde taal voor de RTBF. Hè. Want ik heb ooit naast hem gestaan en toen hadden ze een keer of vijf gewonnen. En toen zegt hij op de RTBF, on a gagné cinq fois, hè. Je moet het tonen, hè. Je moet het tonen. Hè. En toen zei die reporter en français, ça c'est français, hè. Je moet het tonen. Zo sprak hij dus met die mix, met die mélange van Frans en Vlaams. En dat is een unieke taal. Ik vond die taal ook altijd zeer grappig. En ja, dat is ook een heel gek verhaal geworden, want ik imiteerde dan maar één man en hij kende mij en wij hadden dan... We belden elkaar niet, hè, maar als wij elkaar zagen, dan waren we toch een tijdje samen. Ja. Dan soms leerde hij mij een woord. Kende jij Cajouberair? Weet je wat dat is, Cajouberair? Ik wist dat niet. Ja, dat is een die zit te kluten, hè. Dat is een Cajouberair. Dus soms leerde hij mij iets.
Hij zorgde echt voor inspiratie, ja, voor jou het nog beter.
Hij was wel zo ijdel dat hij dat toch wel fijn vond dat hij geïmiteerd werd.
Ja.
Want het waren dan voetbaluitslagen op de radio, zondags 17:15, een heilig moment destijds. 17:15 de uitslagen en daarna kwam dan Raymond, die imitatie. Die kwam meteen, dus ik denk dat hij dat zelf ook vaak hoorde. Zelfs de eerste minister, Jean-Luc Dehaene, die bekende dan dat hij er elke week naar luisterde.
Oh ja?
Ja, die was voetbalfan, dus die luisterde naar de resultaten en dan hoorde die dat ook.
Je had fans in alle echelons van de samenleving.
Ja.
Zeg, maar je hebt contact gehad met artiesten, zei je net hier bij Radio 2, met de voetbalwereld, met trainers. Maar jij nam ook contact op met de gewone mens. En dan moeten we even terug naar Ochtendkuren, waar je telefoongrappen uithaalde met de gewone mens in de straat.
Ja. Was ook in de ontkoppeling begonnen. Dus dat zat eerst in de ontkoppeling. Dus dan had ik gaandeweg de idee ontwikkeld van, kijk, ik ga advertenties zoeken... Waarom advertentie? Dat is makkelijk als jij nu zegt, ik verkoop die stoel. Dus ik bel dan en dan kun je denken, dat was dat voor een raar figuur. Maar misschien koopt hij mijn stoel wel. Dus je had eigenlijk wel een belang om die neer te leggen. Dus daarom belde ik altijd mensen die iets te koop hadden. Dus die dachten, ja...
En was je dan specifiek naar iets speciaals op zoek?
Ik zocht altijd iets wat heel kort omschreven was. Zodat... Bed te koop. Ja, dan kon ik heel veel dingen vragen. Als dat nu stond bed te kopen, rode kleuren, die afmetingen, dan had ik allemaal minder mogelijkheden. Maar hoe korter de advertentie, bed te koop, auto te koop, keukentafel te koop, Dat was voor mij goud. Dan kon ik honderden en één dingen vragen.
Je moet daar ook toch een vorm van durf voor hebben om mensen zo op te bellen, maar ook aan het lijntje te houden om door te vragen. Niet?
Ja, ik heb dat nooit als durf gezien. Mij ging het terecht om mensen om de tuin te leiden. En ik heb dat ik vond dat geen durf. Uiteindelijk was het niet live, hè, het was opgenomen. En de mensen moesten dan achteraf ook een toestemming geven.
En hoe werd er dan gereageerd?
Ja, soms waren mensen ook heel kwaad en dan zonden we dat niet uit. Hè. Die gaven geen toestemming. Niet iedereen was daar blij mee. Hè. Als ik een kwartier bel met iemand, dan zeg ik, ja, het is om te lachen. Terwijl die kwartier lang denkt dat ik een tafel wil kopen. Hè. Niet iedereen vond dat grappig.
Maar soms moest je dan misschien verschillende telefoons doen voordat er eentje was die uitgezonden kon worden.
Ja, ik telde dat altijd. Ik weet nog dat we... ik meen dat 48 het maximum was wat ik ooit gedaan heb.
Voor één bijdrage 48 telefoons?
Ja, ik zat een hele namiddag te bellen, soms. Soms zat ik een hele namiddag te bellen.
Wauw.
Ja.
Dat is veel, 48 mensen bellen.
Ja, dat is het record, hè.
Ja. Hè? Soms ging het ook van de eerste keer.
Soms ging het ook van de eerste keer en dan belden we er nog een aantal voor... om wat reserve te hebben.
Ja. Ja. Maar je hebt wel voor legendarische momenten gezorgd, hè?
Ja, daar is ook een cd van gemaakt, hè? Van de telefoons.
De beste...
De best of, ja.
Ja. Wat is jou zelf zo het meest bijgebleven? De beste telefoongrap?
Ja, die met Chef Kleren was natuurlijk de beste, want die was burgemeester. En in Sint-Truiden mocht iedereen dubbel parkeren en dat werd ineens afgeschaft. En dus ik wilde daar nog dubbel parkeren en ik vroeg dan daar toelating voor en hij ontplofte eigenlijk. Dat was wel legendarische radio.
Hallo, ja.
Goeiedag, u spreekt met Jean Stullens.
Ja.
Ik ben vertegenwoordiger van Stoffen.
Wat?
Stoffen.
Stoffen?
Ja.
Meneer, ik ben bezig met de begroting van de stad bij mijn collega's van het Schepencollege.
Ja, meneer, maar ik heb een probleem. Ik parkeer altijd mijn wagen dubbel in de Luikerstraat en ik zie dat het niet meer kan nu.
Nee.
Dat is een echt probleem voor mij.
Ja, maar goed, maar... Wacht eens een ogenblik, heren. Hoe heet jij, meneer?
Stullens.
Van waar zijt u?
Ik ben van Brussel.
En dan?
Ja,
en je parkeert die wagen dubbel in de dingen.
Ik heb dat al 5-6 jaar gedaan.
Ja, goed, maar dat gaat niet meer, hè. Als jij iets verandert, bij ons is dat veranderd hier, hè. Waar moet jij leveren?
Ik lever in verschillende winkels, meneer. En ik heb daar altijd de dubbel geparkeerd. En dat is altijd zonder problemen gegaan. En
ja. nu... zonder problemen of niet. Als wij een nieuwe weg hebben, dan is er een nieuwe weg aangelegd. En daar staan parkeerplaatsen. En daar staan plaatsen voor laden en lossen. Punt.
Ja, maar goed, laden en lossen. Maar ik heb daar 5 jaar lang overal mogen parkeren waar ik maar wilde.
Ja, wie overal? Jij mag niet parkeren, want dan kunnen ze ook procesverbaal gemaakt hebben, hè.
Ja, maar...
Dan heb je geluk gehad.
Dat is altijd zo gemakkelijk geweest.
Ja, zo gemakkelijk, maar begrijp je eens goed dat wij daar een nieuwe weg aangelegd hebben. In de Luikerstraat. En daar ligt een nieuwe weg. Er zijn 18 parkings. En later lossen staat daar. En gedaan. En je moet je daar aan houden. Als je er niet aan houden, dan nemen ze je auto mee.
Ja, maar die weg is daar veranderd. Vroeger konden we daar met 2 wagens of soms met 3 naast elkaar staan.
Nu kun je dat niet meer.
Ja, u hebt de weg smaller gemaakt.
Wat lief?
U hebt de weg nu smaller gemaakt.
Die weg is smaller gemaakt, ja meneer.
Ja, maar waar is dat voor nodig?
Waar dat voor nodig
is? Ik moet dat komen leveren.
Jij moet leveren gelijk jij moet en gedaan. Punt, amen en uit. Ik zit hier op college, zo is het.
Ja, maar hoezo is het?
Ja, zo is het, hoe anders?
Ja, maar die weg is veranderd en daar zijn nog mensen die daar moeten komen leveren.
Meneer, luister het goed. De weg in de Luikerstraat is nieuw gemaakt. Door het Rijk. Er staan 18 parkings op en laden al los. En jij moet je aan het reglement houden. Als jij er niet aan houdt, heb je troubles.
Heb ik wat?
Troubles. Als je dat niet kent. Moeilijkheden.
Ja, maar goed meneer, maar ik heb toch altijd...
Dat ja, maar als jij nu altijd, als jij bij u thuis woont en je hebt een oud huis en ze maken een nieuw huis, wat doet je dan? In het nieuwe huis gaan wonen, dan blijf je nog een duid krot wonen.
In het nieuwe?
Dan is het goed.
Ja.
En zo is het bij ons bij de wegen ook. Mag je er meer op doen? Hoe is uw naam? Stullens?
Jean Stullens.
Van waar zijt jij?
Van Brussel. Maar ik kan toch ook... Minister Sauwens is van Openbare Werken. Ik ga die man ook bellen.
Jij mag naar minister Sauwens bellen, of het is gelijk naar wie, maar dat is zo opgegeven. Punt. Ja, maar... Zeg maar tegen minister Sauwens dat ik u dat zo gezegd heb. De burgemeester van Sint-Truiden.
Ja, maar meneer, maar daarmee ben ik niet gediend. Ik moet mijn stoffen afladen en ik kan dat niet meer.
Jij moet die stoffen kunnen afladen op laden en lossen en op parkingsplaatsen. En niet op de stoep. En gedaan. Zo is het. En ja. Niet anders.
Ja.
Goed.
Jeff, het is Armand Schreurs hier.
Armand Schreurs, mijn lieve man. Zo is je naam niet ontploffen, meneer. Zo verduwd.
Armand, je hebt hier vele jaren radio meegemaakt in dit gebouw. Ongetwijfeld ook met straffe verhalen en figuren, bekende Vlamingen, sporters die hier tegenkwamen.
Ja, wij hadden Rick van Steenbergen. Die was de wereldkampioen wielrennen, oude coureur. En die was nadien in het gokcircuit terechtgekomen. En die kwam hier en de mensen kregen toen 100 euro... voor de moeite om te komen.
Ja.
4000 frank was dat toen. En Van Steenbergen kwam hier aan en die zegt tegen ons: een man, vier zakken of ik kom het podium niet op. En hij was dus de hoofdgast. De hele zaal zat vol met oude wielerfanaten. En ja, maar Rick, daar moet een document worden ingevuld voor VRT. En nu, ik moet dat hier hebben in mijn hand. Vier zakken of ik kom niet het podium op. En toen moest nog snel een medewerker naar een bankcontact lopen. Geld uit het bankcontact halen, Rick in zijn handen en hij kwam het podium op en we mochten hem vragen wat we wilden.
Oef.
Zoals de, dat is de wereld van de gokkers, wisten we dan ook ineens. Maar soms kwam er een gast niet en ooit hadden we de voetbaluitslagen voorgelezen. Eupen Herentals 0-0, ik zal het nooit vergeten, derde klasse. En de volgende gast was niet opgedaagd en we hadden nog een gat van een aantal minuten tot het nieuws van 7 uur. De plaat liep, wat na de plaat? Ik zeg tegen Luc, ik loop snel hiernaast naar het kantoor, ik bel naar het programma en ik speel correspondent uit Eupen. Niks afgesproken. Hè. Ik zeg, hier, Gottfried Müller uit Eupen, we hebben 0-0 gespeeld. En de scheidsrichter, maar zeer slechte scheidsrichter, we hebben allemaal geroepen, Gestapo, Gestapo, hebben we geroepen naar de scheidsrichter. Dat was live op antenne. Jos Gijze, de dag nadien, welke gek is daar medewerker geworden vanuit Eupen? Die mag niet meer op antenne. Die zegt, ja, maar Jos, ik was het zelf. Iedere keer, zei hij, toen iedere keer moet ik komen. Toen hebben we die iedere keer gedaan, als Eupen thuis speelde. Kom. Gottfried Müller uit Eupen, die altijd zei: de scheidsrichter was een Gestapo. Dat was een beetje de running gag.
En hebben de luisteraars geweten dat jij het was?
Nooit geweten. Iedereen zei van: wat voor totaal onbekwame, partijdige kerel is dat, radiomedewerker.
Iedereen die nu denkt: ja, dat heb ik ooit gehoord, dat was dus een noodoplossing.
Gottfried Müller was een noodoplossing.